Welkom bij de 15e aflevering van de podcast Kraamklits. Ik neem jullie vandaag heel graag mee in het verhaal van een andere Stefanie. Een heel toffe madame die ik vorig jaar heb mogen leren kennen op een babybeurs, maar die jammer genoeg vlak na de geboorte van haar wondermooie dochter iets heel ernstig heeft meegemaakt, namelijk het verlies van haar mama. Ik zou wel willen waarschuwen voor de personen die naar deze podcast luisteren en die depressieve gevoelens hebben of die moeilijke verhalen of zware verhalen op dit moment niet aankunnen, denk je dat je even voor jezelf moet beslissen of dat je deze aflevering wilt beluisteren, ja of nee. Want ze is best wel pittig. Ja, je gaat dat op een bepaald moment ook horen in de aflevering. Geef ik mijzelf ook een stukje bloot, wat dat in C niet de bedoeling was. En ik heb heel erg getwijfeld om dat stukje ertussen uit te halen of niet. Maar in mijn ogen hoort het gewoon ook bij de aflevering, hoort het ook gewoon bij ons gesprek. En ik heb vanaf het begin gezegd dat ik niet wou knippen en plakken. Dus ik heb dat doelbewust ook niet gedaan. Nu, het verhaal draait hem wel echt om dat van Stefanie, maar het belangt mij nu privé misschien toch ook wel een beetje aan, waardoor dat het even heel moeilijk was. Dus ja, ik weet zo niet goed op voorhand wat ik erover moet zeggen. Ja, het verhaal is echt de moeite waard en ik ben blij dat Stefanie het is komen vertellen, omdat het ja, voor haar toch ook misschien een deel trauma verwerkend was. Het is langs alle kanten met het grootste respect en de grootste liefde over iedereen verteld. Dus ik hoop dat jullie het ook met de grootste liefde en grootste respect beluisteren. En als er eventueel berichten rondkomen, dat ook altijd wel met het grootste respect kan, wat dat jullie tot hiertoe altijd hebben gedaan, waar ik jullie heel dankbaar voor ben. Maar ja, weet dat dit dus wel een pittige aflevering is. Kan zijn voor sommigen. Hey, dag Stefanie.
Hallo.
Hallo, alles goed met jou?
Ja, zeker. Blij om hier te zijn.
Dank je dat je wilt komen.
Dat is graag gedaan.
Ja, misschien moet jij eens even zeggen, wie is Stefanie?
Ik ben een jonge vrouw van 29. Mm-hmm. Een heel trotse mama van Juliette, die bijna 1 jaar is.
Yay. Ja, inderdaad. Ja. En ja, wat doe jij in het dagelijks leven? Getrouwd, niet getrouwd?
Gelukkig getrouwd. Uh-huh. Bijna 2 jaar met mijn man.
Yeah.
Wij wonen in Boeghout. En ik ben leerkracht. Vanaf september in het lager onderwijs, 4e leerjaar.
Ja, Frans, hè?
Ja, nu Frans. Allee. En LO. En vanaf september gewoon klasleerkracht in het 4e leerjaar.
Ja, alright. Tof, kei leuk. Ja, en vertel een keer, hoe was dat voor u? Zijn jij redelijk snel zwanger geraakt? Of hebben jullie snel aan kindjes beginnen denken? Waren jullie er zo helemaal into kindjes? Of?
Mijn man wist 5. Bijna 6 jaar geleden, als ik voor Stefanie kies, dan kies ik voor kindjes.
Ah ja, oké. Okay. Dus jij wist, ik word mama.
Sowieso. Allee, ja. Geen twijfel over mogelijk. Ik ben ook echt met kinderen opgegroeid. Heel vroeg tante geworden. Ik denk dat ik 9 jaar was toen ik voor de eerste keer tante werd.
Ah, leuk.
Superveel gebabysit. En ik kon niet wachten om mama te zijn.
Oké. Okay.
Sowieso. Uiteindelijk in september 21 getrouwd en echt uitgerekend van oké, ze zeggen ongeveer 3 maanden dat je lichaam nodig heeft nadat je stopt met
pil-of-conceptie, voilà. Ja.
Dus uitgerekend van oké, we stoppen er 3 maanden voor, we nemen aan die 3 maanden, dan zijn we ongeveer rond de trouw zwanger, lukt het toch sneller, dan kunnen we dat aankondigen op de trouw, superleuk, dan heb ik nog niet te veel buik, droomscenario. En inderdaad, 3 maanden voorbij en 2 weken na de trouw zwanger geraakt. Dus eigenlijk echt wel... echt wel heel vans.
Ja, oké, kei leuk. En dan was het een aangename zwangerschap? In het begin veel last gehad of niet?
Heel raar. De week voordat ik wist dat ik zwanger was, had ik echt zo'n down week. Maar echt niet normaal. Ik dacht, ik voel mij zo slecht. Ik ging normaal ook die 10 miles toen meelopen. Ik dacht, ik ga dat niet doen, ik heb er geen zin in. Ik ben toen ook een week thuis geweest van het werk, omdat het ging ook echt allemaal niet zo goed. En dan de week daarna een zwangerschapstest gedaan en bleek dat ik ook zwanger was. Dus
ja, je kon het wel weten. Ja,
ik dacht van, oh, maar hoe zot is dat? Maar kei leuk, ik ben zwanger. Maar die zwangerschapstest was voor mij ook zo van, oh nee, wat nu? Ik ben echt zwanger. Het is zo niet meer...
Een verwachting of een hoop.
Ja.
Het werd ineens realiteit en je moest er wel iets mee gaan doen.
Ja, dus ik had ineens een paniekaanval, maar echt zo van...
Ja, oké.
Okay. Oh nee, wat heb ik gedaan? En no way back now. Dus ik weet niet waarom, want ik was daar kei klaar voor. Dat was een superbewuste keuze, maar toch was dat
paniek.
Echt mega paniek.
Ja.
Maar dan toch blij met een man wakker gemaakt, want het was 6 uur 's morgens toen ik dat zo
had. Dat is het gedaan, ja.
Op school ook zo 1 collega, dat vertelt omdat ik het niet voor mezelf kan houden.
Dan toch eigenlijk euforie, maar wel paniek.
Ja. En dan ging ik de dag daarna naar de huisarts voor bloed en die zei, weet je wat, ik schrijf je al Navalid voor, want sommige vrouwen begint zo zwangerschapsmisselijkheid al rond 5 weken.
Huh, die schreef je dat al voor, nog voordat jij misselijk was?
Ze zei van, dan heb je het al, voordat je naar de gynaecoloog gaat. En ik dacht, geef dat maar mee, maar ik heb dat niet nodig.
Ja.
En ik heb daar ook niet meer bij nagedacht, ik heb opzij gezet. En 3 dagen later begon ik echt mega misselijk te worden.
Oh, ja.
En dat is dus eigenlijk van kwaad naar erger gegaan. Het was niet ochtendmisselijkheid, maar het was dag, nacht.
Oh, continu.
Altijd misselijk. Ja. En in het begin beginnen te tellen. Eerste keer overgeven, tweede keer... En dan zit het op, is het nu 18 of 19?
Oh mijn god, alleen, zoveel.
Ja, echt waar. Navalid beginnen nemen, Primperan. Maar Primperan is tegenwoordig in siroop, blijkbaar.
Ja, ik heb ook altijd siroop gehad.
Ja, wel vroeger niet. Maar siroop kreeg ik niet binnen. Dat ging niet.
Nee, dat kan
dus dat kwam er gewoon terug uit. En uiteindelijk naar de gynaecoloog gaan en afgesproken van, ga je valies maar pakken. En we gaan u eventjes opnemen, omdat ik gewoon echt... Ja, te veel.
Ook wel wat hyperemesis.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik heb dan 3 dagen in het ziekenhuis gelegen en dan hebben ze eigenlijk die Primperan opgestart aan de bakster. Zodat, want één keer dat op gang was, samen met de Navalid, was dat iets of wat onder controle.
Ja.
Als ik de 2 volledige dosissen nam.
Ja. Maar jij bent al geen zware vrouw, dus jij zult waarschijnlijk wel heel snel...
Ja, ik ben op een paar weken tijd 7 kilo afgevallen. In het begin, ik kreeg echt
amai, dat is echt binnen. Wel pittig. Ja. 7 kilo.
Ja. Ik weet dat de dag of de nacht voordat ik ben opgenomen geweest, mijn matras verzet naast het toilet. Dan was ik dichter bij het toilet en dan waren we zeker.
Amai.
Ja. Dus ik heb toen die nacht op mijn matras naast het toilet geslapen.
Oké.
Dus,
de optie van een immer naast het bed was al voorbij.
Nee, dat was al. Nee. Dus dat was heel pittig. En dan, ik zeg het, mijn Navalid en Primperan was het oké. Dan was ik misselijk, maar moest ik niet meer overgeven. En ik kreeg wel niet veel binnen, maar ik kon overleven. Zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus op een bepaald moment denk je van, we zijn nu 3 maanden verder. We zullen dat eens beginnen afbouwen.
Ja.
Eerste dag, ik dacht, oké, ik ben er vanaf. Ja. En na dag 2 terug keihard binnengekomen. Navalid terug beginnen nemen, Primperan er terug uit.
Ja.
Dus ik kreeg die Primperan niet meer op gang, omdat ik die telkens eruit... Ik nam die in, die kwam er terug uit. Dus sorry voor de details, maar mijn suppo moeten opstarten.
Tuurlijk.
Dat die suppo dat opnam.
Je hebt Primperan in suppo's?
Nee, maar apothekers kunnen blijkbaar siroop omzetten naar pilletjes of naar suppo's of naar verschillen.
Hey. Ja, niet gezellig, maar wel goed dat het dan kan, dat je niet per se terug naar het ziekenhuis
moet. Voilà. Ja.
Want thuis is toch altijd beter dan ziekenhuis, denk ik.
Nee. Ja. Dus met de suppo dan terug opgestart eigenlijk. En dan zo eigenlijk tot, ik denk, 7 maanden. Tot 7 maanden heb ik
zo misselijk.
Ja.
Dus echt wel ook hyperemesis, eigenlijk als Lisbeth van de...
Eigenlijk wel, ja. En ik moet ook toegeven dat dat mentaal ook wel...
Uitputtend is.
Uitputtend is en echt wel een diep is. Meer dan een diep.
Ik heb eenzaam.
Toen, Ja, eenzaam. Je voelt je zo misselijk dag en nacht. Ik weet, ik zeg het echt, we hebben heel bewust voor kindjes gekozen. Ik was daar zo klaar voor. Maar op een bepaald moment, ik kan mij een beeld herinneren dat ik in een douche zat. Ik ben gaan zitten en gewoon beginnen blijten van, please, haal dat eruit.
Ah ja.
Please, alsjeblieft.
Dat je dat niet meer aankon.
Dat ik het gewoon niet meer aankom. Dat was zo... Ik was op. Ik voelde mij zo slecht.
Ja, ja, ja.
En pas op, hè. Ik hou van mijn dochter.
Maar tuurlijk, maar nog eens, dat staat daar los van. Ja. Hè? Dat staat, allee.
En ik wou die kei graag, maar op dat moment had ik echt zoiets van, nee, please, please, laat het stoppen, alsjeblieft.
Ja.
En dat ik echt in de douche ben gaan zitten en echt, ja, keihard beginnen wenen.
Ja.
Dus,
maar ja, allee, het is ook niet onderschatten ook niet, hè.
Nee.
Want bij u was het geen corona niet meer dan, nee, hè? Nee, dus jij waart gewoon aan het werken.
Ja, ja.
En kon je dan nog effectief gaan werken?
Ha, ik ben normaal iemand die echt bijna nooit ziek is. En ik, dat jaar ben ik echt heel vaak afwezig geweest. Natuurlijk had ik die collega, vriendin, die wel wist dat ik zwanger was. Maar dat ik heel veel steun aan heb gehad. Hoe vaak dat ik aangekomen ben op het werk en dat hij mij zegt. En die zei, Stefanie, je hebt nu een fiets en jij gaat nu naar huis. Ja, maar nee. En ja, dan moest ik snel naar het toilet lopen.
Ja, ja, ja.
En dan dacht ik, oké, ja, deze heeft geen zin.
Ja.
Dus ik ben uiteindelijk wel veel thuis geweest.
Ja.
En
had je dan begrip van alle andere collega's ook, of niet?
Ja, ik heb dat ook niet snel gezegd aan mensen.
En, maar eens dat je wat verder waart, zagen ze dat niet, dat je zwanger waart? En dat je...
Jawel, uiteindelijk wel. Het goede is, denk ik ook wel, ik zeg het, ik ben normaal nooit afwezig.
Mm-hmm.
En ik ben wel heel gedreven. Dus die wisten ook wel van...
Er is echt iets.
Er is echt iets. Allee, bedoel...
Ja, er scheelt iets.
Ja, er scheelt ook echt iets. En ik zeg het, buiten die misselijkheid, dat heeft mentaal ook gewoon echt mij een klop gegeven.
Ja.
Ja,
ja, dat is... Ja, ja, allee, dat is ook eenzaam. En ja...
Ja,
je schuldgevoel naar je collega's en naar je kindje misschien, dat je op dat moment dan wel hebt, dat je eigenlijk zoiets van, eigenlijk wil ik dit allemaal niet en het tegelijkertijd toch willen over hebben ervoor. Hè? Want dat is ook geen gemakkelijke. Hè?
Nee, want ik weet, op een bepaald moment waren wij echt, mijn man en ik, ten einde raad van, wat is dit eigenlijk? En wij kennen een mevrouw, want wij hebben in Lanzarote gewoond, een paar jaar geleden samen.
Ja.
En wij kennen daar een mevrouw en die is sportarts, maar die doet ook zo, ja, hoe moet ik dat zeggen, zo wat spirituelere...
Ja.
En ik weet niet juist hoe dat ze doet, maar dan moet je je arm uitstrekken en dan denkt hij aan bepaalde dingen en dan voelt hij je energie of zo met korreltjes.
Zo'n beetje energielezing of zo, misschien wat meer.
Ik weet eigenlijk niet exact hoe. En op een bepaald moment, we hadden die mevrouw al 2 jaar niet meer gehoord. En ineens dacht ik daaraan.
Mm-hmm.
En mijn man zei van, weet je wat, het feit dat je daar ineens aan denkt, belt die eens.
Ja.
Misschien kunnen we langs.
Dan schaadt het niet, hè. Allee, ja.
Ja. En heel toevallig zegt hij, want die woont dus in Lanzarote, die zegt, ah, maar ik ben net voor 2 weken in België, kom dan anders even langs.
Oké. Okay.
Ja, dus dat was super.
Meant to be.
Ja, jawel. Ja. Dus ik ben dan langs geweest. En dus die begint en die zegt, ik raak niet binnen bij u. En ik dacht, ah, wat? Ja, weet je wat, drink al eens, of houd die fles water al eens vast. Je moet er niet per se van drinken, maar dat feit dat je dat vast hebt, kan al zo wat...
Zo gek allemaal, hè,
super raar. En dus ik hou die fles vast en zei, nee, het lukt. En dus die begint en dan zegt hij tegen mij, uw kindje voelt zich super eenzaam. Die voelt geen connectie met u.
Oh, zeg!
Oh my god, dan breekt
hard.
Ja, maar dat was ook zo, omdat ik kon dat... Allee, ik begreep dat wel, want doordat ik zo misselijk was, ik had geen enkel kleertje gekocht. Ik had nog niks gekocht voor de baby, terwijl dat normaal... Ja, ik shop super graag.
Ja, ja. Ik kon niet wachten om alles te gaan halen en te kopen, maar omdat je zo ziek werd...
Ja, ja. En dus ik snapte wel wat je zei, maar als iemand dat zegt, van uw kindje voelt zich eenzaam en heeft geen connectie met u...
Amai, dat komt binnen.
Dat breekt uw hart, echt waar, want... Oh, ik vond mij zo droevig toen hij dat zei.
Maar dat zal wel.
Ja, en dat heeft voor mij wel de klik gemaakt. Oké, deze moet veranderen.
Mijn kindje heeft mij echt al wel nodig van nu.
Ja, ja. En dan ben ik dan zo wat tegen binnen praten. of toch geprobeerd. Ik vond dat wel nog wat raar.
En hoeveel waren er dan ongeveer?
Ah, toen was ik wel al 6 maanden.
Ah, ja, ja, oké. Okay.
Ja, ja.
Amai. Dus. Ja, 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 ja. En dat hielp dan een beetje voor je eigen?
Ja.
Om er tegen te babbelen in...
Ja, en het feit dat hij dat had gezegd, keihard, hè. Maar dat was wel... Oké, hier moet iets veranderen.
Dat schudde nu wel wakker.
Ja,
ja, ja. En je zei wel een mama, nu al.
Ja.
Je draagt die ernaar. Ja. Ja.
En eigenlijk, dat is zo de eerste stap geweest van... Oké, het gaat stiltjes aan beter. Ook rustig aan, minder misselijk beginnen worden. En vanaf maand 7 dan, dus niet zoveel later, ben ik eigenlijk gestopt met Primperan en Navalid.
Oké.
Ben ik niet meer misselijk geweest. En de 2 laatste maanden van mijn zwangerschap waren wel goed.
Ah, oké. Okay.
Ja, ja. Dus dat is zo wel... Ik
dat
weet
heeft
niet
wel
hoe,
invloed
maar dat heeft wel
op de een of andere manier.
Ja.
Ja, ik denk dan ook altijd maar, allee, als dat u heeft geholpen, of dat dat nu echt is of niet echt, of dat is kwakzalvrij of niet, als dat u helpt, helpt dat u. Hè? Dan, ja. Allee, bedoel, ik denk ook als je daarvoor openstaat, waarom niet? Hè? Bedoel,
voilà.
Ja, ik heb ook al dingen meegemaakt waarvan andere mensen zeggen, allee, Stefan, geloofde je dat nu? Dan denk ik, weet dat niet of ik dat moet geloven, maar dat heeft mij wel geholpen. Mm-hmm. Dus, allee... Ja. Als dat dan helpt, dan is dat goed, denk ik. Dan.
Ja, inderdaad. Want daarna, ik zeg het, ik heb de 2 laatste maanden, wat ik in het begin nooit had gedacht, echt een keileuke zwangerschap
gehad. Ah ja, oké, okay, dan wel echt kunnen genieten.
Ja, en geen last gehad van rugpijn of bekken of dit. Nee, ik heb echt, ik denk op 37,5 week ben ik nog op een daguitstap naar Brugge gegaan, een hele dag.
Oh, mooi.
38,5 week had ik de trouw van mijn beste vriendin, waar ik getuige van was. Waar ik tot 12:00, 1:00 heb zitten dansen op de dansvloer.
Zalig.
Dus dan ging het wel.
Ja, ja,
ja.
Dan was het genieten.
Ja, dan eindelijk wel.
Oké. Okay.
Maar jammer genoeg ook wel van korte duur.
Ja. Ja, want er is wel iets heel drastisch gebeurd.
Ja.
Hè? Ja. Vertel.
Tijdens heel die periode ook, van mijn zwangerschap, ging mijn eigen mama eigenlijk niet zo goed.
Mm-hmm.
Ik vind het heel moeilijk om... te verklaren hoe of wat juist.
Mm-hmm.
Omdat dat tot op de dag van vandaag zelf iets is wat ik nooit echt heb begrepen.
Oké. Okay.
Mijn mama was altijd een super sterke vrouw. Zowel mentaal als fysiek ook. Die deed echt... Haar motto was ook, alles wat je zelf doet, is beter gedaan. Dus je kunt het beter zelf doen. Dus die nam ook echt de touwtjes in handen.
Iemand die heel sterk in het leven stond.
Ja, ja, ja. Maar ik zeg het ook letterlijk van kracht. Die deed ook gewoon echt zelf heel veel.
Ja, fysiek ook bedoelde dan echt. Ook. Ja.
Ja, heel actief ook. Hij deed alles met de fiets, tennisten ook. Zoveel keer per week. Allee.
Ja.
En de laatste jaren was dat al zo wat minder, maar dat was mij nooit opgevallen of nooit zo erg opgevallen. Is dat omdat ik heb in het buitenland gewoond, dus en dan zie je dat
dan
ook minder. En je ziet dat alleen als hij op vakantie komt naar u.
Ja.
Of is dat omdat ik de jongste ben, maar echt...
De jongste.
De jongste. En dat hij dat zo wat verborgen hield, dat weet ik niet. Maar allee, ik wist dat er iets was, maar ik merkte dat niet.
Ja. Met de jongste bedoelde jij dat je de jongste zei van vier kinderen,
ja,
hè?
Ja. 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 Maar om maar een voorbeeld te geven, allee, om maar duidelijkheid te bieden, mijn broer is 18 jaar ouder.
Ja, voilà.
Dus
ja,
echt wel de jongste.
De jongste, ja.
Ja. En dan krijg ik altijd de vraag, zelfde mama en papa? Ja. Zelfde mama en papa. Gewoon.
Gewoon, omdat het kon, omdat het mocht.
Voilà.
Ja, voilà.
Maar dus, redelijk snel nadat ik bleek zwanger te zijn, ging het heel slecht met mijn mama. En die is jammer genoeg voor de eerste keer opgenomen in de psychiatrie.
Mm-hmm. Dus je mama was psychisch ziek.
Mijn mama was psychisch ziek, ja.
Ja. Ja.
Wat voor heel veel mensen, allez, van de omgeving, echt raar was. Want mijn mama, allez, die was super sterk. Dat was ook een die vroeger zei, ja, allez, dat zit allemaal in het hoofd. Je denkt aan iets positiefs en dat is over.
Ja, ja, of dat is de ziekte van deze tijd.
Ja,
zo.
Ja. Ja, dus het feit dat zij dat had, ze vond dat ook wel zelf heel moeilijk.
Ja.
Maar ook daar, oké, die was wel opgenomen... Maar vond ik dat ook heel moeilijk, omdat ik zat zelf met die struggle van mijn zwangerschap.
Mm-hmm.
En ik merk ook wel dat mijn broers en mijn zus en mijn papa en mijn mama dat ook wel op een of andere manier wel wat ja, verborgen hielden. Allee, niet verborgen hielden, maar zo mij die pijn wouden besparen of zo. Ja.
Dus uw oudere broers en zussen waren eigenlijk meer op de hoogte van de ziekte van uw mama dan jij.
Ja.
Bedoelde
ja.
dat?
Ja. Ja. Want ook de dag dat ze is opgenomen, waren mijn broers en mijn zus en mijn papa daar. En mij hebben ze dat s'avonds verteld van, Stef, we moeten nu iets zeggen. Hey,
ja. Mama ja, is misschien opgenomen. Ook omdat je zwanger waart, dat ze u wel wou beschermen. Ja. Hey,
en dat is ook helemaal, neem dat ook helemaal niet slecht op. Hey. Helemaal niet.
Nee.
Het is gewoon wat het is. Wat dat wel maakt dat ik zo soms zo wat gaten in heb in het verhaal of zo.
Ja.
Of dingen die ik zelf minder goed begrijp, mm-hmm. denk ik.
Ja.
Maar, alleen no hard feelings, het is wat het is.
Ja, ze hebben dat op een goede manier aangepakt naar uw gevoel. En, ja.
En het is ook gewoon, ik zeg het, ik zat ook met die zwangerschap waar de kaart mij was aan het afzien. Dus het is gewoon zo.
Ja.
Dus mijn mama is dan na een bepaalde tijd wel terug de psychiatrie mogen verlaten.
Mm-hmm.
Maar al heel snel ging het terug, niet zo goed. Dus hebben ze eigenlijk terug opgenomen. En was het blijkbaar nog erger dan daarvoor.
Oké. Okay.
Eigenlijk echt. Maar mijn mama stond ook niet zo open voor psychologen. En ja, dat zijn allemaal zo praten, wat gaat dat nu doen?
Ja, ja.
Mijn mama is zo... Ik moet nu resultaat zien.
Ja.
Maar jammer genoeg, als je psychisch niet goed bent, dat is niet...
Nee, dat gaat niet van de ene
naar
de andere weg.
Nee.
Jammer
en
genoeg.
Dat gaat even wat beter en dan is
ja.
wat minder goed. En dat was heel moeilijk. En ze reageerde ook niet zo heel goed op de medicatie.
Hoe bedoelde?
Ja, je hebt medicatie, bijvoorbeeld antidepressiva.
Mm-hmm.
En dat zou dan moeten helpen. Maar bij mijn mama, dat werkte niet veel.
En bedoelt je dan dat ze echt geen resultaat zag of dat ze apathischer was? Of?
Beide eigenlijk. Ja.
Ah, ja.
Ja. Maar ook hier weer, ik denk dat ik daar wel wat beschermd van ben geweest, want elke keer dat ik op bezoek was, ging die eigenlijk wel goed.
Ja, maar dat zijn echt mooie maskers dat die kunnen opzetten. Ja. Hè?
En ik denk vooral bij mij, omdat... Ja,
jij was haar kleinste.
Ja, echt wel haar kleinste. Ik moet er geen tekening bij maken, doordat mijn broers en zussen zoveel ouder zijn, zijn mijn ouders ook wel ouder.
Ja.
Dus ik ben echt hun kleintje, babytje. Want toen ik er was dat wel oké. Okay. Gingen wij wandelen en hadden wij normaal gesprek en speelden wij shotterkas.
Deed ze echt moeite voor u om...
Ja, of moeite, of was het zo? Ik weet het niet. Dus ik heb nooit echt ingezien hoe erg dat het was, omdat ik het niet heb gezien op de echte dieptepunten.
Ja. Ja.
Maar dan, uiteindelijk is de dag van haar verjaardag, 22 februari, heeft ze toch het psychiatrie toch terug mogen verlaten.
Oké. Okay. En hoe lang had ze er dan ingezeten ongeveer?
3 maanden of zo. Dus de tweede opname was 3 maanden.
Ja.
Ongeveer.
Ja.
Maar dan... het weer wordt beter, mijn zwangerschap ging beter. Dus het ging eigenlijk wel allemaal oké. Ik ben dan ook bevallen op 20 juni van 2022.
Ja.
Alles ging wel oké. Mijn mama en mijn papa zijn die een dag nog op bezoek gekomen. Hebben mijn dochtertje, of ons dochter, nog in hun armen gehad, Juliette. Mijn mama is die week nog een paar keer op bezoek gekomen.
Mm-hmm.
Maar een week later is mijn mama overleden.
Ja,
Juliette was toen 1 week oud.
Heeft ze zelf de beslissing genomen om uit het leven te stappen? Ja.
Dus het werd daar toch te veel.
Amai, ja. En dat in uw kraamperiode, dat is een hel.
Ja, dat is heel pittig, omdat...
Je zit in een euforie van de geboorte van je kind.
Ja.
En tegelijkertijd
is
je mama weg.
Mm-hmm. En ik weet de tweede week van Juliette haar leven. Ja, dus de eerste week was ziekenhuis en een paar dagen thuis. En de tweede week hebben wij eigenlijk doorgebracht bij mijn papa om alles te regelen.
Rouwbrieven, begrafenis.
Ja. En ik zat ondertussen met een week oude baby. Wat ik zelf ook nog super zoekende mee was.
Tuurlijk.
Ik weet dat kraamhulp toen kwam, maar dan moest ik dat regelen, want dan moest ik dan wel thuis zijn. En ik vond dat heel veel gedoe. En Heel dubbel ook.
Ja.
En ik weet ook, op de begrafenis had ik... Ik had een schat van een vroedvrouw, echt.
Mm-hmm.
Ook de tante van mijn man, dus dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja. En die heeft echt wel mee nagedacht van hoe gaan we dat op de begrafenis doen. Hè? Want Juliette is op dat moment 10 dagen. Die moet mee in de kerk.
Ja.
Dus wij hadden dat echt zo uitgestippeld van oké, de familie gaat naar mijn papa thuis. Dat ga ik al skippen. Ik ga op de parking borstvoeding geven, net voordat de mis start.
Mm-hmm.
Hopelijk slaapt ze dan en dan net na de mis opnieuw borstvoeding. Ze had ook gezegd van, Stefanie, weet dat door alles wat er gaan is, kan uw melkproductie echt
afnemen.
Ja. Voorzie flesjes. Je moet het daarom niet geven. Je hebt zo van die zakjes. Dan moet je geen hele doos openen. Dus die had echt mee nagedacht. En draagt ze misschien een draagdoek. Mm-hmm. Dan is ze dicht bij u. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want dus ik heb die in een draagdoek gehad. En bij de begroeting vooraan moest hij...
In een rijtje staan.
En we gingen dus van oud naar jong staan. En ik zei toen aan mijn broer van, ik wil dat niet. Want dan moest ik naast mijn papa staan. En ik wist, logisch, maar ik wist op dat moment, ja, mensen gingen...
U feliciteren met
feliciteren.
En
en ik dacht, dat wil ik niet naast mijn papa. Dus ik ben super bewust toen op het einde van dat rijtje gaan staan.
Ja.
En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want de hoeveelheid mensen... dat over mij kwam hangen. Sorry. Maar proficiat is, zeg.
Wat zeg je op die moment? Ja, dat is jij dubbel, hè? Ja, dat is super dubbel, hè?
Ja.
Dus... Dat zou toch een positieve noot willen geven aan een immens verdriet, hè?
Ja. En wat ik wel moeilijk vind... ik heb die dan in een draagdoek gepakt, dicht bij mij... hoeveelheid mensen dat er dan doorkwam en zo dat kindje willen aaien. En ik dacht...
Laat dat.
Ja, en die bedoelen dat goed.
Nee, ja, die bedoelen dat goed, maar...
Ja.
Je zit op dat moment even in een andere fase of een andere vibe of... Allee.
Ja. Dus dat was heel dubbel.
En wat deed dat dan met u, dat die mensen... Heb je daar reactie op gegeven? Waren ze in staat om een reactie te geven? Of had je zoiets van... Laat, het is oké, doe maar...
Ik denk ook een beetje dat die periode een beetje een waas is ook.
Mm-hmm.
Ik zeg dat zo tegenstrijdig. Hè? Een geboorte en een sterfgeval van de twee...
Op een week.
Op een week tijd van de twee mensen die zo dicht...
De
persoon die je mama maakt en je eigen mama.
Ja.
Dat is zo... Ja.
Ja, dat is aan mij keihard.
Ja. En ik denk ook wel dat dat maakt dat ik super beschermend ben over Juliette.
Is dat zo, denk je dat?
Ja, want ik weet... ik was thuis... toen dat is gebeurd, was ik waarschijnlijk thuis. We weten niet exact wanneer.
Dat heeft gedaan en zo, maar je weet niet.
Nee, maar het is mijn schoonzus die mij dat is komen vertellen. En ik weet nog, ik had toen net babybezoek van die... vriendin, die dat als eerste wist,
heel
lang begin, kwam op babybezoek. Die was net aangekomen, die was er 5 minuten. En ik wil Juliette uit het park halen, het park ligt naast het raam.
Ja.
En ik zie mijn schoonzus en die staat zo wat voor de deur te bellen. En ik zei nog, mijn schoonzus hier, wat zou die hier komen doen?
Ja.
En ik dacht, ik zal ze binnenlaten, maar ik zal zeggen dat jij hier bent. Want jij bent nu speciaal gekomen
op babybezoek. Ja.
En dus ik doe de deur open en mijn schoonzus is zo wat verdrietig en zeggen, Stef, ik moet iets zeggen. En ik dacht, wat is er? Ja, kom eens even hier. En dus die vertelt dan dat mijn mama is overleden.
Dat is een cadeau om dat te vertellen.
Maar zij zei van, ik wou absoluut dat ik of iemand van het gezin, want anders staat er politie voor je deur.
Ja.
Te zeggen.
Ja.
En ze zei,
ja,
dat wou ik absoluut niet. Dus ik ben die zo dankbaar, want dat is geen makkelijke taak om op u te nemen.
Nee.
Zij heeft dat aan mijn broer, haar man, moeten zeggen. En is dan naar mij gereden om dat ook te zeggen.
Zij heeft dat aan haar man moeten vertellen?
Ja.
Hoe kwam... Als je dat niet wilt vertellen, dan hoeft dat niet. Maar dat
zij
niet
was
zo...
er redelijk snel bij.
Oké.
Vandaar... dat zijn bepaalde dingen...
Nee, dat moet je helemaal achterwege laten. Dat is helemaal oké, dat respecteer ik. Maar wel knap dat ze dat... heeft willen doen, dat persoonlijk vertellen.
Ja, ja. En dan, dus blijkbaar is ze dan in de auto gesprongen om mij dat te vertellen. Heeft onderweg mijn man gebeld van, je moet nu naar huis komen, want dit is er gebeurd. Want ze wou dat hij er zo snel mogelijk bij was.
Ja, uiteraard, om je op te vangen, natuurlijk.
Heeft dan ook mijn schoonmoeder gebeld. Ja, waarom? Zij wist ook niet wat doen en ze dacht van, ja, dan is er tenminste iemand voor Juliette.
Ja, ja. Hoe groter je opvangnetwerk op dat moment, hoe beter. Ja, hè? Dus,
Uiteindelijk hebben we haar teruggebeld en gezegd van, super lief, maar je moet niet meer komen, want die woont ook 40 minuten rijden.
Mm-hmm.
En ik had zoiets van, ik wil Juliette bij mij.
Ja. Ja, dat is hetgeen waar je wel nog een beschermingsfactor over hebt. Hè?
Ja, want ze heeft dat dan verteld. Ik ben dan eventjes in elkaar gezakt, maar dan is het eerste wat ik heb gedaan. Ik ben naar dat park gelopen, ik heb Juliette gepakt en ik heb die echt
geknuffeld.
Ja. En dat is zo'n beetje een beeld, denk ik, van ik heb die toen vastgenomen en ik heb die niet meer losgelaten.
Ja.
En dus nu vind ik dat ook heel moeilijk om die los te laten.
Dat is letterlijk uw houvast.
Ja. 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 Want ik weet niet hoe ik alles zou hebben gedaan zonder Juliette.
Ja.
Want nu...
Dat die u recht hield.
Ja. Dat is een beetje, is een beetje vluchten misschien wel, maar ik moest door. Ik moest opstaan, ik moest 's nachts borstvoeding geven, ik moest dit doen, ik moest...
Ja.
Dus...
Dat
is misschien een beetje vluchten, misschien wel, maar...
Goh, ik weet niet. Ja, ik weet niet wat je dat zo moet zien. Dat is natuurlijk... Je hebt altijd iets of iemand nodig dat je erdoor trekt, hè?
Ja. Mm-hmm.
En je hebt recht om te rouwen, maar iedereen doet dat op zijn of haar manier.
Mm-hmm.
En jij zult dat ongetwijfeld op uw manier doen, maar op dat moment is Juliette wel uw houvast.
Ja.
En is zij wel diegene die u erdoor trekt.
Ja, zeker, ja. Maar... Ja, dat is een heel dubbele periode geweest.
Tuurlijk. Maar dat zal wel. En hadden dat aan voelen aankomen dat zoiets ging gebeuren?
Ik helemaal niet. Nee.
De rest wel.
Ah.
Het is misschien moeilijk om te spreken voor een ander.
Ja, het is sowieso moeilijk om te spreken voor een ander. En ik denk ook altijd dat er een verschil is tussen... Een dom voorbeeld, hè. Wat ik in het begin zei. Ik wou keigraag zwanger zijn. Een keitoffe droom. Maar om het dan effectief te zijn... Is iets anders. En ik denk dat dat hetzelfde is. Je denkt wel, het zou kunnen, maar het feit dat dat dan effectief gebeurt, is wel iets anders. En dat is niet meer, het zou kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
Het is er ineens.
Ja.
Maar ja, ik vind dat heel moeilijk om voor anderen te praten. Wat ik wel weet, is die morgen ben ik nog naar mijn mama geweest.
De morgen dat ze is gestorven. Ja,
omdat... Heel dom. Ik heb geen auto. En ik had er dus niet bij stilgestaan dat je 6 weken niet mocht fietsen. Want ik had gezegd, van, ik doe alles met mijn fiets.
Omdat jij een heel sportieve bent met je fiets. Ja. Ja.
Dus ik ging eigenlijk naar mijn mama, want ik mocht voor 6 weken haar een auto gebruiken.
Ja.
Dus ik ben hier morgen nog naar mijn mama geweest. Ik heb nog eventjes Juliette daar achtergelaten toen ik de auto van de parking ging halen. En mensen vragen mij daar ook, zou die dan iets hebben gezegd aan Juliette? Ik zeg, dat weet ik echt niet.
Oh, moet je daarover nadenken?
Of merkt je iets? En dan denk ik, nee, want anders zou ik wel iets hebben gedaan. Dat merkt ze niet. En wat ik wel nog weet, is toen ik vertrok, belde mijn papa en die zei nog, zeg, ik ben heel de dag weg. Kun je niet bij mami blijven? Want hij noemde haar mami.
Mm-hmm.
En ik zei, sorry pap. Ik zeg, maar ik heb een week oud een baby. Kraamhulp komt, mijn poetsvrouw komt, er komt bezoek voor Juliette. Ja. Ik moet nog naar het land van ooit en mijn cadeautjes gaan ophalen. Dus ik zag dat gewoon
niet goed zien hoe dat je dat moest plannen daartussen.
Maar nu denk ik zo wel, doe maar.
Ja, dat snap ik dat je dat denkt, maar dat had ze misschien op een ander moment gedaan.
Ja, dat zeggen ze ook. En waarschijnlijk wel.
Ja, het is dat ik zeg, je kunt niet voor een ander denken of spreken. En als zij die beslissing in haar hoofd heeft gemaakt...
Ja.
Wat ik wel heel vaak hoor, is dat mensen die die beslissing maken of die beslissing in hun hoofd hebben, is dat die zo die paar dagen ervoor ineens veel beter zijn. Veel vrolijker.
Ja. Wat we bij mijn mama merkten, is dat het ging altijd goed als er iets positiefs ging gebeuren. Dus met een trouw,
dat was iets om naartoe te leven.
En dat positief was over en het ging slecht. Het is dan opgenomen geweest. En aan de geboorte van Juliette was hij goed. Ze is geboren. Stefanie stelt het goed. Marnix stelt het goed. En mijn man, ze hebben een goede gezin. En ineens heel slecht.
Ja.
Dus.
ze gaat daar een beetje mee in een zwart gat of zo zijn gevallen. Dat er misschien niks niet meer was van grote gebeurtenissen om direct naar uit te kijken. Natuurlijk, mensen die in zoiets zitten, ja, die zitten in een tunnelvisie. Ja. Die zien niet meer waar dat het wel mooi kan zijn. Hè.
Wat ik een heel mooie, een goede verklaring vind, mensen die supererieën, die bijvoorbeeld kanker hebben en die sterven, daar zie je dat aan. Die zijn lichamelijk ziek. Je ziet dat die niet goed gaan. Maar eigenlijk, iemand die psychisch ziek is, is hetzelfde. Dat is helemaal hetzelfde, alleen zie je dat
je
niet.
Je ziet het niet.
Hè? En dat is gewoon moeilijker om te vatten, maar eigenlijk was die ook gewoon ziek.
Ja, tuurlijk.
Dat is eigenlijk echt...
Ik heb er juist verteld, hè. Mijn mama zit nu zelf... Even pittig.
Ja.
Zit nu zelf in die periode. Sorry. Ja, maar mijn mama is er nog, denk u. En die van u niet meer.
Maar het is niet omdat die van mij er niet meer is en die van u wel, dat niet pijnlijk hier is, of minder pijnlijk, of meer.
Ik vind dat gewoon zo moeilijk om daarmee om te gaan.
Mm.
Ik heb continu het gevoel, ik moet er meer zijn voor mijn mama. Maar je kunt dat niet.
Nee,
je hebt zelf een gezin. Nee, je hebt zelf zoveel te doen. En ik ben doodsbang. Ja. Doodsbang. Dat is ook zo'n sterke vrouw. Ook zo'n fysiek sterke vrouw. En toch...
Het goede dat ze nu is opgenomen, is dat ze echt wel de hulp heeft.
Ja, maar mijn mama is niet meer... Ze is opgenomen geweest, maar ze is niet meer opgenomen. En het erge in België vind ik... Ik weet niet of dat met uw mama is gegaan, maar mijn mama kan één keer om de 6 weken aan een psycholoog.
Echt?
Eén keer om de 6 weken.
Dat is,
Dat is een hel. Allee, daar zijn dat niet mee geholpen.
Nee.
Dat is echt...
Ik heb het zelf ook heel moeilijk gehad. Ik ben ook niet meer terug beginnen werken. Allee, ik ben terug beginnen werken aan mijn zwangerschap.
Uh-huh.
Maar ik merkte al heel snel dat... Ja, dat gaat niet.
En je hebt eigenlijk je geklopt later gekregen dan.
Ja. Dus ik ben na 2 weken ook teruggestopt. Ook eventjes echt heel diep gezeten. Ik heb hulp gekregen aan het crisiscentrum ook. Puur enkel en alleen omdat je dus geen hulp direct vindt.
Ja.
Die periode is afgelopen. Ik ben op zoek gegaan zelf naar een psycholoog. Ik heb die afspraak gemaakt in begin april.
Mm-hmm.
En ik mag volgende week gaan voor de eerste keer.
Oh my god, dat is toch niet normaal? Ja. Dat is echt niet oké, hè? Ja.
En allee, die mensen kunnen daar niks aan doen, hè? Die zitten overvol, hè?
Tuurlijk, maar jij hebt die hulp ook nodig. Ja. Jij hebt je mama moeten afgeven en je kind op de wereld gezet in 1 week tijd. Ja. Ik bedoel, hoeveel meer kunnen je hormonen in je lijf met je rammelen?
Ja, en waar ik ook ben van verschoten, hoe moeilijk het is om een kind te hebben.
Tuurlijk.
Als mama zijnde.
Tuurlijk, mama worden is niet gemakkelijk.
Nee.
Dat is een rol waar je ingepusht wordt. Ik wil zeggen, je kiest daar wel voor. En je denkt dat je 9 maanden kunt voorbereiden, maar dat is niet, hè?
Nee, en... Ja, ik vind dat... Soms kan ik dat niet verwoorden. Ik vind dat zo... Soms voel ik mij schuldig dat ik denk van...
Dat is intens, hè?
Ja, dat is super intens. En ik vind het moeilijk om daarover te praten.
Ja, terwijl dat heel veel vrouwen dat voor hebben. Ik bedoel, er zijn vrouwen die dat zoiets hebben van... maar dat ging hier vanzelf en ik voelde mij direct mama. Je hebt evengoed vrouwen die zich niet direct mama voelen en zich daar dan schuldig over voelen, terwijl dat gevoel, dat groeit wel.
Mm-hmm.
Maar de moment dat je kind letterlijk uit u komt, op die paar seconden verandert heel je mindset, heel je mentaal gegeven. Je bent ineens mama. Terwijl eigenlijk zit al mama vanaf het moment dat dat rolstreppetje er staat, maar dat voelt zo nog niet.
Nee, en ik zeg het ook vanaf dat rolstreepje, dat was even paniek bij mij. En
tuurlijk.
Ik heb dat nu soms nog minder en minder. Hè. Ik ben daar echt wel, we zijn nu 1 jaar verder. Maar ik vind dat, ik vond dat geen makkelijk jaar.
Nee, tuurlijk. Ja, nee, maar dat zal wel.
Ik vond dat een heel, heel... Allee, eigenlijk, mijn man zei het, vorige week nog, alles is begonnen zo, 2 weken na zo'n trouw. Dus midden september, eind september 2021.
Ja.
En nu in maart, dus 1,5 jaar verder, hebben wij voor de eerste keer kunnen ademen. Dat wij voor de eerste keer zoiets hadden van, oké, we leven.
En wat bedoelde mij, wat gaf dat gevoel dat je voor de eerste keer kon ademen? Wat zorgde daarvoor dat je dat gevoel had?
Dat voor de eerste keer is terug rust is in ons hoofd, in ons gezin, in ons... Ja, de emoties waren of zijn weggedaald. Terug zo wat ja, blijdschap, eigenlijk, ergens.
Mm-hmm.
Ja, want ja, die
zwangerschap... Terug genieten, bedoelde.
Ja, terug genieten. Ja. Ik zei, die zwangerschap... De zwangerschap zelf was hard. En alles met mijn mama net er rond is gebeurd. Dan eventjes heel goed, hè, met ja. 2 maanden. Maar dan ineens terug minder goed. Het moeilijk hebben met mama worden. Zelf dat mijn mama verliezen. Ja, in maart nu hadden we zoiets van, oké. Het zwaarste is achter de rug.
Ja.
Het is, we kunnen nog ademen.
Oké. Ah, maar dat is goed dat je dat gevoel terug hebt.
Ja.
Want allee, je moet het mentaal inderdaad wel echt niet gemakkelijk hebben gehad, hè?
Nee. Nee. Eigenlijk niet. Nee.
Maar het is moeilijk om dat toe te geven aan je eigen, hè?
Ja.
Nee? Vind je dat niet?
Ja, en misschien ook... Het is ook moeilijk om dat hier toe te geven.
Om dat hier uit te spreken. Ja.
Omdat niet veel mensen dat ook niet weten. En dat is ook zo, hè. Ik bedoel, zoals gezegd, iedereen heeft zijn eigen leven, iedereen heeft zijn eigen gezin. Maar... Ik vind het wel moeilijk om... Ik weet ook niet wie dat dit gaat horen.
Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. Veel vrienden en familie gaan dit nu misschien voor de eerste keer te horen krijgen van uw verhaal.
Ja, en nu denk ik ook ergens... Oh, ben ik te hard geweest voor mensen met bepaalde dingen te zeggen? Of had ik bepaalde
dingen
niet mogen zeggen? Of trek ik niet te veel negatief... Wel eens zo negatieve van... Oh, die heeft het zwaar gehad naar mij. En dan denk ik... Oh,
maar nee, jij ja. helemaal niet. Dit is gewoon uw rugzak dat ja. jij vertelt... Jij legt hier even letterlijk je rugzak bloot op tafel, hè, met wat er allemaal in zit.
Ja.
En dat is uw ervaringen. En misschien door deze te horen, dat andere mensen wel zeggen van ah ja, maar wij hebben dat op dat moment zo bedoeld. Mm-hmm. Of je gaat misschien wel wat meer hulp mogen vragen. Of, ah, ja.
Ja, maar dat vind ik ook nog moeilijker. Hulp vragen. Als ja. er iemand naar u komt en die zegt, weet je wat, als je hulp nodig hebt, belt mij.
Ja. Maar dat doet niet.
Dat doet niet.
Dat doet niet. Nee,
en ik weet dat dat keigoed bedoeld is. Hè. Waarschijnlijk zeg ik hetzelfde. Hè,
tuurlijk, tuurlijk. Want je wilt je ergens ook niet opdringen.
Nee.
Je wilt ook niet zeggen van... Ik ga nu even aan je deur staan. En... Maar eigenlijk moet je dat wel doen.
Ja.
Allee, ja en nee. Want als dat op een kei-ongelegen moment komt, zul jij dat wel zeggen.
Ja.
Misschien. Misschien ook niet. Misschien dat je dan zoiets gaat hebben van, doe maar. Maar misschien doe het je dan wel goed nadien. Het is altijd moeilijk om te weten hoe dat je met zo'n situatie moet omgaan. Hè? Maar ik denk, een kom soep brengen of zeggen van, kom, we gaan een koffie drinken. Daar doe je nooit iets verkeerd mee.
Nee. Ah, wel, en dat heb ik voor mezelf wel geleerd, hoe belangrijk dat is. Ik wist dat niet. Toen dat mijn zus is bevallen, bijna twee jaar geleden, van mijn peetkindje... Ik was daar op babybezoek en een vriendin van haar kwam soep brengen en zei, ik ga hier even stofzuigen. En ik dacht bij mezelf, waarom doet die dat nu? Allee, bedoel,
die
heeft maar een baby gekregen. Allee,
ja.
Ik besefte dat niet.
Tuurlijk
en niet. Nu denk ik, oh, kijk goed dat hij dat heeft gedaan.
Ja,
super.
Ja.
En ik heb nu, ik ben ook de eerste van mijn hechte vriendengroep die zwanger, allee, of die een babytje heeft, wat ik ook niet altijd makkelijk vind. Nu is de tweede zwanger en nu denk ik, ja.
Jij weet wat je moet doen, hè?
Allee, of ik probeer dat. Want ik kook niet. Dus ik ga me het helft voornemen. Hey, ik ga koken, ik ga iets brengen.
Je hebt daar een keigoeie kookboek voor, ja. hè? Je hebt hem.
Ik heb hem. Dat zijn de gerechten die kraamzorg altijd liet koken. Dat is eigenlijk, mocht die maken.
Ah, voilà. Kijk, we moeten nu zoiets maken en dat daar gaan afgeven.
Want dat is superbelangrijk, heb ik ontdekt.
Ja. Ja, wij gaan bijvoorbeeld morgen ook op babybezoek bij ons jongste neefje dat net geboren is. Bij, dat is mijn schoonzus slash heel vriend. Met een moeilijke situatie om uit te leggen, maar iemand die heel belangrijk is voor mij. En die heeft nu een zoontje gekregen met een nieuwe vriend. Dus die zijn net mama en papa geworden.
Proficiat.
Ja, voilà. De Mil is geboren. Maar wij nemen morgen ook gewoon eten mee. Wij hebben gezegd van oké, het zijn examens. Onze jongens moeten de hele dag studeren. Wij komen s'avonds baby knuffelen. En ze zei, ja, maar blijf dan ineens eten. Ik zeg, ja, maar dan maak ik wel eten. Hè? Dan maak ik dat wel. Een vriendin van mij, 2 jaar geleden ook, die was in augustus bevallen. Ik zeg, ja, kom, ik maak gewoon ineens een heel ovenschotel. Iedereen eten. Dat doet zoveel deugd voor mama's. Ja. Ja,
en ik besefte dat niet. En het feit dat ik dan de eerste ben in een vriendengroep, ja, die mensen beseffen dat ook niet.
Tuurlijk niet.
Logisch, ik wist dat ook niet.
Tuurlijk dat. Nee, dat is... Je kunt dat niet verwachten dat je dat weet als je dat nog nooit hebt meegemaakt.
Nee, hè? Maar ik heb dat wel gemist.
Maar, maar helemaal oké. Okay, maar dat... Ja. Dus bij de volgende baby mag iedereen eten maken. Elke dag eten.
Ik heb een goed kookboek.
Nee, nee, maar ja, toen inderdaad. Allee, ik weet een ander meisje dat ik ken, die heeft haar man een paar jaar geleden moeten afgeven aan kanker. En die zei ook van ja, kraamkost, rouwkost, rouw met OU,
ja.
Als in rouwen om iemand. Mm. Het is zo belangrijk. Ja. Zo belangrijk, want eten is zo belangrijk, maar dat is het eerste dat je vergeet.
Mm-hmm. Ja, sowieso.
Dat is, als je net mama bent geworden, hoe vaak dat ik bij mama's 's middags kom, dat ik zeg, die gaan geluncht en zelfs ontbijt denk ik niet dat ik heb gehad. Nee. Dat ik denk, ja kom, ik maak hier ineens hier iets. Hè. Ja. Dat die dan zelfs zo verbouwen eerst en dan, wacht, wanneer heb ik voor de laatste keer gegeten? Ja, dat zal gisteravond of zo zijn geweest. En dan denk je, kom aan, alleen zo belangrijk.
Dat echt.
Ja.
En vergeten niet alleen, je zit daar ook niet mee bezig.
Nee, dat is waar.
Dat is dan het voordeel tussen aanhalingstekens, zou ik maar zeggen. Allee, voordeel is dat niet.
Uh-huh.
Maar doordat wij die tweede week bij mijn papa waren, ja, iedereen was daar, dus hebben wij zo vaak al eens, er werden pizza's gehaald, want ja. Iedereen die daar zat moest eten.
Tuurlijk.
Dus in dat opzicht...
Maar daar zie je ook maar weer hoe belangrijk dat eetmoment is.
Ja.
Samen zijn, samen eten, ja. Samen praten. Er wordt zoveel meer aan een tafel gezegd dan op een ander moment.
Ja, nee, dat is waar.
Dat is zo, hè?
Mm-hmm.
Ja. En dan is voeding zo waanzinnig belangrijk. Want je wilt dingen bespreken en je soms moet je niet iets zeggen om iets te bespreken. Soms voelt het gewoon aan, maar eten is daar wel vaak een groot punt in.
Ja.
Hè? Hoe vaak doe je wel geen aperitiefje met vrienden? Ah ja, kom, even een aperitiefje. Lekker aperitiefje, een lekker hapje erbij. Kom maar eten. Oh, kom een brunch doen. Dat is een globaal belangrijk iets, hè, bij veel mensen. Hè?
Ja, maar niet makkelijk.
Nee.
Want ik ben iemand die niet graag kookt. Dus of ik ben te perfectionistisch.
Ja.
Dus ik wil alles perfect doen, waardoor dat bij mij ook gewoon uren duurt om iets te maken.
En je vindt van je eigen misschien dat je dat niet goed genoeg doet dan?
Ja, dat tot daartoe nog. Maar ja, een gerecht duurt gewoon omdat als ik... maar zeggen, mijn komkommer schil, dan moet die schil direct weg. En wat ik daar vuil heb gemaakt, moet ik proper maken. Dus dat duurt gewoon ook zo lang.
En
ik vind dat dan heel veel druk om mensen uit te nodigen. Want dan moet alles in orde zijn. En heel mijn huis moet dan proper zijn. En dan denk ik, oh, maar ik zit met die een baby. En,
ja, dat zijn dingen die je inderdaad moet leren loslaten. Maar dat is niet gemakkelijk.
Nee.
Dat is echt niet gemakkelijk. Nee. Ja. Ja, jij kwam vandaag naar hier en ik dacht, shit, ik moet stofzuigen. Maar dat vrouw komt vanmiddag. Voort, laat het.
Ik had het nog helemaal niet gezien.
Ah, maar niemand ziet dat. Nee. Maar jij zelf in je eigen huis ziet dat wel.
Ja.
Dat is zo, maar dat is een ongelooflijke druk dat wij als mama zijn ons eigen opleggen. Hè?
Ja, dom eigenlijk. Hè?
Ja, dat is eigenlijk
maar toch
kei
kunnen
dom.
Het niet loslaten.
Nee, dat is, want ja, hoe vaak is dat wel niet bij babybezoek? Dat is het eerste dat ik hoorde tijdens de coronaperiode. Hè, dat die zeiden, oh, eigenlijk is het misschien zo erg dat er geen bezoek kan komen, want mijn huis moet niet opgeruimd zijn. Een koelkast moet niet bijgevuld zijn. Er moet geen eten in huis zijn. Dan denk ik, ja, maar jij ze wel bevallen, hè? Als mensen willen langskomen en zeggen, maar dat is eigenlijk een rommel, daar is het gat van een timmerman, hè? Allee, bedoel,
nee,
maar dan moet er niet langskomen, hè?
Ik vind dat wel herkenbaar, want mijn man en ik, wij drinken niet, eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus wij hebben thuis ook echt niks buiten water.
Ja.
Cola zero en... Dat zal het zo wat zijn.
Nee.
Dus inderdaad, toen ik dan was bevallen, zo die weken ervoor, dachten wij, oh, dan moeten we kava in huis halen en toch pintjes toch ook. En ja, misschien lust niet iedereen cola zero. En dat is een heel gedoe. En,
en heel je ijskast geraakt gevuld met dingen die je zelf niet drinkt. En na een half jaar moet het allemaal weggooien. Ja, dat is gewoon zo. Dat is altijd en overal zo. Terwijl, eigenlijk, jij bent bevallen, laat het los, hè. Je gaat pampers vinden. Je gaat vuiltetradoeken vinden. Je gaat rommel vinden. Er gaat een was op gestapeld staan. Het gaat niet gestofzuigd zijn. Maar tampie, hè. Ik bedoel, maakt niet uit, hè.
Persoonlijk vind ik het nog moeilijk om dat los te laten.
Ja, snap ik heel hard. Want dat was ook een druk dat ik mijn eigen heel hard oplegde. Waardoor dat bij mij ook wel is misgegaan, hè. Dat ik zo'n druk op mijn eigen legde. Van, amai, dat huis, dat moet hier elke dag gekuist worden. En dan, zwarte kasten. En dan, uiteraard zie je er al het stof op als de zon erop schijnt. Dus, opnieuw het stof afdoen. Allee, weet je wel zo... Dat je op den duur denkt, ik ben hier niet anders aan het doen en aan het kuisen. En sorry, maar mijn leven draait echt niet om kuisen.
Nee.
Mijn kinderen wonen in een schoon, proper, redelijk goed huis. Een warm huis, waar veel liefde is. Waar elke dag lekker eten op tafel staat. En dat is belangrijk.
Ja, Je voelt dat wel als je er binnenkomt. Dat
was
lief, denk
ik.
Echt waar.
Dank je, dat is kei lief dat je dat zegt. Nee, maar dat denk ik, dat heb ik nu gewoon geleerd dat dat belangrijk is.
Ja.
Dat er hier haren van de kat in de hond liggen, ja. Ja, dat is zo. Ja, goed. Allee, als ik nu stof zag, liggen dat er binnen 5 minuten ook. Maar ja, dat heb ik echt geleerd.
Ik denk dat ik daar misschien nog te vroeg in het proces in zit.
Snap ik. Ja, sowieso, sowieso. Ja, die van mij zijn 12 en 15. Ja, ja. Heel lang geduurd voordat ik het besefte. Amai. Ja, ja. Maar dat komt. Dat komt. En je moet daar inderdaad echt gewoon geen druk voor op je eigen leggen. Zeg maar, je hebt dan eigenlijk ook een tijd niet terug gaan werken? Mm-hmm. Of heb je wel geprobeerd om terug te gaan werken na heel het gebeuren?
Nee, dus ja, sowieso na heel het gebeuren had ik nog heel mijn bevallingsverlof. Hè, want dat is... Ja, helemaal in het begin gebeurd.
Ja.
En dan sowieso had ik al beslist om 2 maanden ouderschapsverlof op te nemen. Ik heb er 3 maanden van gemaakt. Dus dat wou zeggen dat ik 1 december terug moest beginnen werken.
Ja.
Van vorig jaar, dus van 22.
Ja, dus je bent ongeveer 7 maanden thuis geweest. Zoiets.
Vijf maanden, hè?
Of 5 maanden. Ja, vijf. Ja,
5 maanden. Ja. 5 maanden thuis geweest. Maar ik vond dat ook niet makkelijk om terug te beginnen. Al voordat ik was begonnen, het feit dat ik gaf volledig borstvoeding, dat ging ook heel vlot eigenlijk.
Ondanks al die stress?
Ondanks al die stress.
Oké. Okay.
Ja, ja. Eigenlijk heeft mijn melkproductie daar misschien wel een beetje onder geleden, maar Juliette...
Heeft daar niks van gemerkt?
Eigenlijk, die is zo heel even een week of twee zo niet veel bijgekomen.
Ja.
Maar eigenlijk viel dat al bij al mee.
Maar ja, dan misschien ook gestemd, dankzij de ondersteuning van de vroedvrouw die dat toch wel heel hard mee heeft gedacht.
Ja, zeker. Maar dus eigenlijk de borstvoeding ging keigoed. Ik moest dan na 5 maanden terug beginnen werken. En ik dacht, oh, dat wil ik helemaal niet, want de borstvoeding gaat zo goed en ik geniet daar keihard van. Ja. Want ik ben mede doordat ik terug moest beginnen werken, gestopt met borstvoeding. Waar ik nu zo wel wat spijt van heb.
Ja. Eigenlijk waren je nog niet klaar om te stoppen met borstvoeding.
Nee, eigenlijk niet, want dat ging supergoed.
Ja.
En ik genoot daar ook echt van.
Ja.
Maar oké, ik heb dan geleerd om af te kolven en zo, want dat deed ik ervoor niet. Ik gaf echt 100% directe borstvoeding.
Ja.
Maar ik ben dan terug beginnen werken. Maar na een week had ik zoiets van, wow. Mijn emoties en de baby en mama worden... is veel, maar krijg ik rond. Ik kan overleven. Ik kan... Dat lukt.
Ja.
Nauwelijks, maar dat lukt. Daar kan ik echt wel... Maar dan kwam dat werk erbij en dat ging niet meer. Dat ging echt niet. Nee. Dat was echt te veel. Ik ben dan heel snel ook naar mijn werk gegaan. Naar de persoon die zo... Wat je, als je problemen hebt, waar je naartoe mocht. Ja. Ik heb heel snel aangegeven van... Deze gaat niet.
En dan, maar ze wisten het op school wel van uw mama.
Ja, ja.
En hadden ze daar begrip voor?
Ja, maar op zich heb ik wel, of had ik, want ik ben er niet meer, een heel begripvolle school.
Ah ja, oké.
Ja, echt wel. Met pijn in het hart verlaat ik die school ook. Hè. Dat is echt een super begripvolle school. Maar die hebben mij direct gezegd van, oké, Stefanie, we begrijpen dat. Voor de niet-leerkrachten, er komt zoveel meer bij kijken dan voor de klas te staan. Dus ze hadden mij ook gezegd van, weet je wat, laat dat en dat vallen. Dat bekijken we binnen zoveel maanden.
Ja.
Dat niet in orde is, dat je leerplannen en je jaarplanning en zo, dat is oké.
Ja.
Zie dat je nu kunt overleven en doe je ding. En dat je lessen niet 100% zijn, so be it. Allee, bedoel, het is zo. Dus allee, wel super begripvol. Maar zelfs de week daarna merkte ik van, zelfs dat is te veel. Ik ben dan ook ziek geworden, ook echt...
Letterlijk
ziek geworden. Dus ja, dan moest ik wel thuis blijven. En dan, dat is eigenlijk in een langere ziekteverlof
geëindigd.
Waar dat ik dan zelf hulp ben moeten gaan zoeken. Allee, of hebben ze voor mij zelfs gezocht.
Hoe bedoelde dat?
Ja, op een bepaald moment ging het heel slecht. En heeft mijn man aan de alarmbel getrokken bij mijn oudste broer dan. Van, hier moet iets gebeuren. Die is daar meegekomen en dan hebben we met z'n allen aan tafel gezeten met een heel goede vriendin van mijn mama, die ook huisarts was.
Uh-huh.
We hebben met 4 aan tafel gezeten van, oké, wat gaan we nu doen? Wie kunnen we contacteren? Hoe gaan we het aannemen? En zo dan eigenlijk, zoals ik daar straks heb gezegd, bij het crisiscentrum terechtgekomen.
Ja.
Waar ik,
en wat doet dat crisiscentrum dan juist?
crisissyndroom is eigenlijk echt voor als het niet goed gaat, maar ze proberen mensen niet in opname te laten. Mm-hmm. Wat ik ook echt absoluut niet wou. En dat, daar was ik ook nog niet.
Nee.
Maar dus die zorgen ervoor dat mensen waar het echt niet goed van gaat en niet direct hulp krijgen, ervoor zorgen dat die niet in opname moeten.
Dus dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven met de nodige hulp.
Ja. En zij komen eigenlijk naar u toe. Maar dat is ook maar in bepaalde perioden. Dat is, wat is dat? 6 weken maar. Dus dat is niet langer.
Dat is kort, hè,
ja. Ja, dat is 6 weken, denk ik, of 7 weken dat ze u begeleiden. Dat ze aan uw huis komen, krijgt dan vaste begeleiders die afhankelijk van hoeveel dat nodig is, 2, 3, soms zelfs 4 keer per week naar u komen.
Oh ja.
Die hebben ook een psycholoog en een psychiater, die, waar je dan in gesprek mee kunt gaan, afhankelijk van hoeveel nood er is en wat dat zij denken dat nodig is.
Ja.
Maar wat ik zei, dat is 6 weken en dat zit.
Ja.
Dus dan ben ik zelf, ze hebben wel gezegd van hier kan je misschien terecht. Maar zoals ik zei, ik heb dan een psycholoog gevonden. Ik mag volgende week gaan.
Ja. En wanneer heb je dan de alarmbel getrokken?
Oh, wanneer was dat? Voor de paasvakantie. Ergens in maart.
Ja.
Ergens in maart was dat.
Ja, dat is echt zot, hè.
Ja, in februari, maart zelfs. Want ik had gezegd dat in maart was dat zo. Want ik ben wel iemand, ik aanvaard alle hulp. Ik sta er ook super open voor.
Maar ga je het zelf niet zoeken?
Nee, ik ga het zelf niet zoeken. Nee. Maar dan is het wel redelijk vlot.
Ja. Want het is dan eigenlijk in maart, april is aan dat crisiscentrum bij u gekomen.
Het zal... Ja, dat is een goede vraag. Het zal niet april zijn, het zal vroeger zijn.
Februari, maart, zoiets. Ja, denk ik. Ja, nee, ik heb nog een mamaatje gehad waarbij dat crisiscentrum is gekomen. Maar ja, veel mensen die daar luisteren kennen dat niet. En vandaar dat dat nog eens uitgelegd wordt. Want die helpen u echt goed. Dat is niet dat die 4 uur met u komen babbelen, hè. Nee. Dat is echt zo dat die u terug uw ding beginnen te zoeken, mee in uw huishouden, hè.
Ja.
Of wat hebben ze bij u gedaan?
Bij mij, ik zeg het ging eigenlijk, was mijn dieptepunt wanneer dat we met z'n allen aan tafel hebben gezeten.
Mm-hmm.
En sindsdien is het zowel...
Terug naar boven gegaan. En hoe merkte jij dan aan uw eigen dat jij aan uw dieptepunt zat?
Ja, heel zware gedachten eigenlijk ook wel. Heel donkere gedachten. En dan weet je wel van...
Ja, dat is hier niet oké. En hadden dan die gedachten, omdat je dacht, ik ben een dochter van mijn mama, ik ga dat ook hebben?
Nee, eerder zo... eerder zo van... alle pijn en alle leed in de wereld overheerst ten opzichte van het positieve.
Ja.
En heeft het dan wel allemaal nut?
Ja,
echt wel dat.
Wil ik hier dan wel zijn?
Ja, heeft het nut om ervoor te vechten en... Heeft het nut om elke ochtend u wakker te moeten sleuren en te zeggen van oké, een nieuwe dag, de was de plas en slapen. Een nieuwe dag, de was de plas en slapen, er komt wat pijn tussen.
Ja,
dat had ik. Ja. Maar ik heb ook wel echt gezegd dat ik niks ging doen, omdat ik wou vooral mijn man en mijn dochter dat niet aandoen.
Nee, omdat je die pijn zelf hebt gevoeld.
Ja, en omdat ik dat ook niet eerlijk vind naar hen toe, vond ik.
Gelukkig dat je dat hebt gedacht, hè?
Ja.
Want het leven is zoveel mooier.
Ja. Ik denk soms... Allee, het gaat echt veel beter, hè?
Ja.
Maar ik heb nog soms wel moeite mee.
Tuurlijk. Ja. Maar allee, ik heb dat in de podcast nog al gezegd, hè? Ik heb zelf die donkere periode gehad. En er zijn heel weinig, hè? Maar echt heel weinig. Maar er zijn nog altijd momenten dat er soms zo... Er zit dan vaak met mijn hormonen en zo te maken, dat dan wel wat schommelt. Dat ik soms denk... Oh, nee, dat komt toch niet terug, hè?
Mm-hmm.
En dat je daar zo even heel hard tegen moet vechten en dan is dat terug helemaal oké. Okay. Ja. En dan besefte van, oké, weet je, er is wel veel meer moois. Maar ik doelbewust, ik luister niet naar het nieuws. Ik doe geen kranten open. Ik heb geen app van nieuwsblad of whatever. Ik lees dat niet, gewoon omdat ik dat leed niet aan kan.
Nee,
Omdat ik dan denk, oh, weer die negatieve dingen, weer die negatieve gedachten. Oh, nee, ik ben niet... Ik focus mij op wat ik heb met mijn gezin, met mijn vrienden, met mijn familie.
Mm-hmm.
En dat is allemaal goed.
Dat is wel chapeau. Ik merk zo wel dat dat bij mij nog niet lang genoeg geleden is.
Tuurlijk, maar daar gaat
dus dat ik echt nog wel moet tijd opletten. Over, ja. Want het gaat nu keigoed, maar ik weet ook wel, want ik heb ook even, niet zo diep, maar ik heb ook wel even diep gezeten tijdens mijn zwangerschap, omdat ik zo misselijk was. Ik merk wel dat ik moet opletten... dat niet te snel terugkomt. Omdat het nog niet zo lang geleden is die happy periode nog niet lang genoeg bezig.
Ja, ja.
Zo.
En dat je merkt dat je er misschien gevoeliger aan bent.
Ja. Daar moet ik echt wel mee opletten, omdat ik van mezelf wel weet dat dat niet zo goed. Er kunnen 10 goede dingen gebeuren. En één negatief kan echt
kan
wel...
alles naar beneden.
Maar ik weet het, en ik werk daar ook aan.
Ja.
Maar ik moet daar wel mee op.
Maar het feit dat je eraan wilt werken, is al heel veel, hè? Vind ik persoonlijk. Zolang als dat je daarvoor wilt blijven gaan en je wilt daarvoor vechten, vind ik dat een heel mooi gegeven. Hè?
Ja.
Maar is het ergens boos op je mama?
Nee, dat heb ik nooit gehad.
Nee.
Maar de mensen die mij kennen, weten ook dat ik in dat opzicht een heel rustige ben.
Ja.
Ik ben ook niet snel boos. En mijn mama heeft dat ook echt niet slecht bedoeld.
Allee, nee, tuurlijk niet. Ze was ziek, hè. Ze was echt ziek.
Die was ook echt gewoon op.
Ja.
Ik vind het gewoon jammer dat ze dat heeft moeten doen.
Ja.
En ook wel jammer dat ze Juliette niet heeft.
Ja, niet leren kennen. Ja.
Iedereen zegt wel, ze heeft die wel gekend. Maar,
ja, maar ik snap je wel. Ze gaat die nooit zien opgroeien. Nee. En Juliette gaat daar oma of mami. Of...
Mami, ja.
Ja, mami. Nooit niet kennen.
Nee. En ook, ik denk dat mijn broers en zussen gesetteld zijn. Allebei met hun 3 kinderen. Terwijl ik veronderstel bij ons nog niet. En dat vind ik dan wel van,
dat je mama misschien wel meer had nodig gehad dan dat zij dacht dat je ze nodig hebt.
Sowieso, ja.
Ja, er gaan natuurlijk nog veel momenten in je leven komen waarbij dat je denkt, ik heb mijn mama nodig. Hè?
Mm-hmm.
Hoe oud dat je ook wordt of welke gebeurtenis dat er ook is, je gaat dat altijd wel ergens hebben natuurlijk. Hè?
Ja, en mijn mama was wel een groot opvangnet ook voor de kinderen.
Hoeveel
keer dat ze de kleinkinderen heeft bijgehouden.
Ja, en dat gaat bij Juliette niet gebeuren.
Nee.
Ja, dat is waar. En uw papa, staat hij daar nu nog positief tegenover om de kinderen mee te zien opgroeien of op te vangen? Of?
Mijn papa en mijn mama waren zo nog wel van de oudere stempel, zou ik maar zeggen. Dus
de mama, de kindjes en de papa werken.
Ja. Dus mijn papa heeft eigenlijk... die is zowel goed als ze iets ouder zijn. Zoals nu de ouder gaat die halen van school of naar de sport brengen. Of als ze bij hem zijn, dan is dat goed. Maar Juliette is daar nog zo te klein voor.
Ja.
Dus zal die wel even zo...
Want dan hebben we veel opa's en boppakken. Dat is in ons familie. Vooral eens mijn schoonouders, denk ik, dat ook wel heel hard is. Mijn schoonmoeder is fantastisch voor haar kleinkinderen. Mm-hmm. En die doen niet liever dan die bij te houden. Terwijl mijn schoonvader is zowel degene van, jammer, ik ben ook op pensioen, ik wil ook wel wat genieten. Terwijl dat hij zijn kleinkinderen ook gigantisch graag ziet. Dat staat daar weer los van, hè. En ons papa en ons mama, die zijn gewoon heel veel in België. Mijn schoonouders zitten heel vaak in het buitenland. Ah, ja. Dus mijn ouders zijn wel heel vaak in België. En mijn papa is zo degene die daar wel echt mee langs de voetballijn staat. Ah, hè? Maar die is al zo niet vroeger, toen die klein waren, verscholen. Nee, dat was mijn mama.
Nee,
hè?
Ja.
Zo, dus je hebt daar wel zo dat rollenspel in. Zo.
Ja, ah, wel, en dat is met mijn papa ook wel echt. Dus die is heel goed voor de iets oudere. Maar voor zo, een jaar is nog klein, hè.
Tuurlijk. Ja.
Maar die is er wel heel lief van voor mij. En als Juliette mijn papa ziet, daddy, dan is het big smile en kei blij, dus dat wel.
Zalig. Ja. Dat is wel leuk. Ik hoop dat ze daar echt... Als ik zie naar hoe dat mijn jongens naar mijn ouders, maar ook mijn schoonouders kijken... Ik bedoel, over het laatst tegen onze Luca zei ik, schatje, ik kan deze weekend niet aan de voetbalmatch komen zien. En dan zegt hij vlak af, is nu erg, opa komt wel. En dan denk ik, oké. Maar dan denk ik wel, oké, dat is keigoed.
Ja,
dat is super.
Beter,
die zien hun opa, hun Nuna, hun mami, hun bompa keigraag.
Dat is leuk,
leuk. Ik vind dat zo ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Ja. Dus uw papa gaat dat dan waarschijnlijk wel hebben met Juliette.
Als
hij zo
iets ouder is, sowieso.
Ja, amai. Toch stevig rugzakje, hè?
Ja. En ik ben er... het is nog altijd een proces, hoor.
Tuurlijk.
Het is nog altijd niet...
Tuurlijk,
100%, maar we werken eraan.
Zeg, heb je het gevoel dat je daar met sommige mensen over kunt babbelen? Van vrienden en familie, of net niet? Of wilde dat niet, of doe dat niet, of...
Ik heb gemerkt dat ik blijkbaar dus, eerlijk waar, tot mijn grote verbazing, een gesloten boek ben. Dus niet veel mensen... weten echt heel veel.
Ja.
De mensen die dat wel weten zijn mijn man, mijn schoonmoeder, waar ik echt ook een ongelooflijk goede band mee heb. Dus wel echt heel fijn.
Ja.
Mijn oudste broer ook wel, want die heeft daarmee aan tafel gezeten. En dan, ja, heel grappig, die vriendin, collega, die toevallig ook bij alles bij
is geweest. Ja, want hoe heeft die gereageerd op dat moment? Die zal ook wel even gewoon flabbergasted zijn geweest.
Ja, dat moment weet ik eigenlijk niet.
Nee,
omdat,
dat zal niet. Nee, dat is gewoon... Ja, maar is hij bij u gebleven? Of is hij dan vertrokken? Of
ja, ik weet dat hij eventjes ook echt zo iets had van... Ah, wat moet ik hier doen?
Wat zeg je op dat moment? Wat doe je op dat moment?
Ik weet wel dat hij... Maar ik weet niet, is dat na 5 minuten of na een kwartier? Dat weet ik niet. Maar hij heeft gezegd van, ik ga jullie... alleen laten.
Ja, ja.
Wij moesten toen ook vertrekken. Wij moesten samen met papa vertrekken. Dus wij moesten sowieso weg. En ik weet dat wij toen eventjes geen contact hebben gehad.
Ah, ja. Omdat zij misschien niet geweten heeft van... Wat moet ik hier doen?
Ja, ze is dan wel naar de begrafenis gekomen. Dat wel. En we sturen elkaar zo af en toe eens een hartje. En dan eigenlijk pas een maand of twee later hebben we echt een conversatie gehad. En ze zei van, ik voelde mij zo wat schuldig dat ik daarbij was. Allee, ik voelde mij dan zo wat...
Ja, ik denk dat dat voor haar ook niet gemakkelijk moet zijn geweest. Ja. Dus... Want, hoe gaat het daarmee om?
Ja, nee, ik zou het ook niet weten. Ik zou het ook echt niet weten.
Nee.
Dus, maar nu bekijk ik dat wel als iets heel moois. Zij was de eerste die wist, na Marnix dan, dat ik zwanger was.
Ja.
Ze was er dan ook, toen mijn mama was overleden. Dus dat maakt wel echt dat kreeg wel een zotte band.
Ja, dat zal wel. Ja. Dat zal wel. Die is heel speciaal voor je geworden.
Ja, die was al speciaal, maar nu is dat echt.
Ja.
Hannet.
Ja, dat is dan misschien toch het goede of het positieve dat je daar kunt uithalen. Dat je daar echt een goede vriendin aan hebt overgehouden.
Ja, zeker.
Allee, ik hoop in ieder geval dat het met je toch echt de positieve richting blijft uitgaan. Ja,
jawel.
En Juliette in een mooie bescherming al, hè?
Ja, daar heb ik ook wel vaak aan gedacht.
Ja. Ze zal haar ding nog wel doen, waar dat ze moet doen, vanuit hierboven dan, of waar dat ze op mag zijn. Ja, hè? Ja, merci om je verhaal te vertellen in ieder geval, hè, want dat moet echt wel niet gemakkelijk zijn geweest.
Nee, ik heb eventjes wel getwijfeld, ga dat in zijn. Ja. Ook omdat ik niet wist hoeveel dat ik effectief wou vertellen.
Ja.
Maar... Ik ben blij dat ik het heb gedaan.
Ah wel, dat is goed.
En hopelijk heeft er iemand ook iets aan, hè?
Ja. Allee, op eenders welke manier, dat er misschien iemand in de familie is gestorven rond geboorte whatever, dat misschien toch wel...
En dan nog, elk verhaal is zo anders.
Elk verhaal is anders, maar als je voelt dat je niet alleen bent die dat meemaakt, denk je dat al heel veel doet. Ja. Dat is wel, hè. Goed, een kei dikke merci.
Jij bedankt.
Ja, met heel veel plezier. Dada. Dankjewel dat jullie wouden luisteren naar de 15e aflevering van de podcast. Ja, zoals dat jullie hebben kunnen horen, was het een vrij pittige aflevering. Maar ik wil wel toch even zeggen dat ik heel fier ben op Stefanie dat ze haar verhaal hier is komen vertellen. Ondanks dat dat toch echt niet gemakkelijk moet zijn geweest. En voor iedereen die dat daar met vragen rond zit, of die ook gekweld wordt door van die donkere gedachten, of die het moeilijk heeft, weet alsjeblieft dat er hulp bestaat. Ik spreek echt uit ervaring. Ik heb zelf ook in een hele donkere put gezeten, die dat heel lang heeft geduurd, maar ik ben eruit geklommen. En ik kan echt met mijn hand op mijn hart zeggen... dat ik nu 10 keer gelukkiger ben dan ervoor. Dus het kan, je wordt er gelukkig, er is een uitweg, je moet gewoon keihard blijven vechten. En dat klinkt nu heel simpel, en ik weet heel goed dat dat niet simpel is, maar je kunt dat. Als ik dat kan, kan iedereen dat. Ik ben daar 100% zeker van, dat klinkt allemaal veel simpeler dan dat het is, maar het is zo. En misschien dat ik ene keer toch de kans wil grijpen om bij deze gewoon nog eens even te zeggen, mama... Jij kunt deze ook. Ik ben kei fier op u. Ik zie u graag. En papa, bedankt dat je zo'n top vindt, zei dat als mama nog altijd blijft steunen. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat mijn mama en iedereen die met zo'n kwellingen zit, kan genezen en een uitweg vindt. Tot de volgende keer.